Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die het Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasaku, een programma die het recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij in het recente nieuws. En de eerste nieuws voor vandaag is Indonesisch moskeebestuur ontwikkelt religieuze toerisme in 10 provincies. De Indonesian Mosque Council heeft een moskeeprogramma gelanceerd om religieus toerisme in 4 provincies in Indonesië te worden. De lancering vond plaats in de Cipta Rasa Moskee Cirebon, tegelijkertijd geïmplementeerd in 3 andere provincies, namelijk Aceh, West Sumatra en West Nusa Tenggara. Vice-voorzitter van het DMI Centrum voor Politiecommissaris-Generaal Syafruddin in de marge van een opruimingsceremonie van 2000 moskeeën die Ramadan verwelkomen op de Istiqlal Moskee in Jakarta op dinsdag 8 mei onthult na lancering in 5 provincies. Indonesië Moskeeraad van plan om moskee-gebaseerd religieus toerisme te ontwikkelen in 10 provincies die werd verspreid over heel Indonesië. Om de provincies te bepalen die zijn beoordeeld voor de ontwikkeling van het op moskeeën gebaseerde toerismeprogramma, werkt de Indonesische moskeebestuur samen met het ministerie van toerisme.
Yang sudah ditentukan itu ada 10 provinsi.
Die is vastgeteld dat er 10 provincies zijn, is bepaald door het ministerie van toerisme met zijn icoon Wonderful Indonesia. Voor ons de iconen van religieus toerisme is op moskee gebaseerd. Wel, we ontmoeten elkaar daar. Er zijn 10 provincies, maar ik wil de hele provincie, niet alleen de 10 provincies. Syafruddin verklaarde op moskeeën gebaseerd religieus toerisme is een van de vlaggenschipprogramma's die worden ontwikkeld door de Indonesische moskeebesturen. Hij hoopt dat het op moskeeën gebaseerde programma voor religieus toerisme kan worden ontwikkeld in alle provincies in Indonesië. Luisteraars, de tweede nieuws. Indonesië blijft bijdragen leveren aan ASEAN. Indonesië is het grootste land in Zuidoost-Azië. Indonesië heeft ook grote invloed op regionale organisaties in de regio, namelijk ASEAN. Daarom zal Indonesië blijven bijdragen aan de regio en de ASEAN die erop toezit. En een van de bijdragen van Indonesië vandaag is het initiëren van het concept van Indo-Pacific samenwerking. Dit werd door de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno Marsudi, overgebracht aan de mediabemanning in de margen van Centrum voor Strategische en Internationale Studies Global Dialogue 1 en PECC of Pacific Economic Cooperation Council, algemene vergadering 25 in Jakarta op dinsdag 8 mei.
Indonesia adalah negara yang paling besar, kita ekonomi terbesar, jadi kita mencoba untuk memberikan kontribusi yang lebih besar.
Indonesia is het grootste land, we zijn de grootste economie, dus we proberen meer bij te dragen aan ASEAN. Er zijn veel initiatieven ingediend door Indonesië en ASEAN en de laatste initiatie onder andere ik noemde, we hebben een concept van Indo-Pacific samenwerking die werd geïntegreerd en naast ASEAN hebben we ook met onze partners gepraat, waaronder met de belangrijkste Verenigde Staten, Russisch, Australië, China en anderen. Retno Marsudi voegde toe een andere vorm van bijdrage gegeven door Indonesië aan Zuidoost-Azië en ASEAN is door inspanningen om de stabiliteit en de vrede van de regio te behouden. Omdat het succes van de regio ongeveer een halve eeuw niet kan worden gescheiden van het realiseren van stabiliteit en vrede. Het thema van Global Disorder, de noodzaak van een nieuw regionaal architectuur en bedrijfsmodel, een dialoog die wordt gevolgd door experts en overheidsfunctionarissen. Ze bespraken het belang van het nemen en ontwikkelen van nieuwe perspectieven op de samenwerking en integratie van de regionale regio Azië-Pacific. Luisteraars, nu schakelen we naar de derde nieuws. Indonesië-Japan Business en Technologie Symposium werd in Jakarta gehouden. Indonesië-Japan Business en Technologie Symposium werd gehouden in Jakarta op dinsdag 8 mei 2018. Dit symposium werd gehouden door de Japanse ambassade ter herdenking van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan die al 60 jaar aan de gang is. Bij de opening van het symposium, de deskundige staf van de minister van Landbouw op het gebied van landbouwinfrastructuur, Zee Ani Andayani, deze gebeurtenis is een vervolg op president Joko Widodo, die in januari een ontmoeting had met premier van Japan in Bogor Palace. Hij zei dat de Indonesische regering de relatie die in de loop van de jaren met de Japanse regering is gevestigd, zeer op prijs stelt. Er is veel samenwerking en technologie in informatieverdrag door de Japanse overheid aan Indonesië geweest. De 60e verjaardag van deze relatie kan een momentum zijn om de relaties tussen Indonesië en Japan te versterken in een samenwerking naar wederzijdse welvaart. En via dit symposium hoopt de regering op een overeenkomst tussen Indonesië en Japan. Een daarvan is de verlaging van de toegangprijs voor landbouwproducten. Ten tweede het minimaliseren van niet-tarifaire belemmeringen voor landbouwproducten en de drie technische samenwerking voor het verhogen van landbouwgrondstoffen. Ani Andayani legde verder uit dat de relaties tussen Indonesië en Japan, vooral in de landbouwsector, allang gevestigd zijn. De waarde van de handel tussen Indonesië en Japan in 2017 heeft $1.2 miljard bereikt. De exportwaarde van landbouwgrondstoffen naar Japan heeft $1 biljoen bereikt, waaronder ananas, banaan, groente, rubber, palmolie, koffie, cacao, katoen, suikerriet en sago. En bij dezelfde gelegenheid zei de ambassadeur van Japan aan Indonesië, Masafumi Ishii, dat Japan wil blijven bijdragen aan de economische ontwikkeling van Indonesië. Naast Jakarta wordt het symposium ook in Makassar, Medan en Surabaya gehouden. Luisteraars, de vierde nieuws. De student van UGM begeleiden Deense ambassadeur om zijn taak te runnen. Gajah Mada University Faculteit de Rechtsgeleerdheid Yogyakarta studenten Rudang Cecilia Pinem had voor één dag de gelegenheid om ambassadeur van Denemarken naar Indonesië te begeleiden. Rasmus Abelgaard Christensen deed zijn werk via activiteiten van ambassadeur One Day. De gelegenheid werd door Cecilia gerealiseerd door een essaywedstrijd met anti-corruptie thema die werd gehouden door de Deense ambassade voor Indonesië. Cecilia schreef over het potentieel van de samenwerking tussen Indonesië en Denemarken bij de bestrijding van corruptie, heeft meer dan 500 andere essays overtroffen door studenten van verschillende universiteiten in Indonesië. Voor de mediabemanning op dinsdag 8 mei in Jakarta zei Cecilia dat zijn geschriften een vergelijking bevatten van hoe de inspanningen om corruptie in Indonesië en Denemarken uit te roeien tot nu toe zijn uitgevoerd.
Jadi dari essay-nya sendiri, itu temanya adalah bagaimana orang-orang muda Indonesia bisa berkontribusi melawan korupsi dengan inspirasi dari Denmark.
Dus vanuit zijn eigen essay zat het thema van hoe Indonesische mensen en cultuur kunnen bijdragen aan de strijd tegen corruptie met invloeden uit Denemarken. Dus ik denk dat het thema erg interessant is. Dus ik wil naar binnen gaan, omdat ik in dit essay een vergelijking kan maken tussen Indonesië en Denemarken. Ik denk dat vergelijking niet iets is om bang voor te zijn of niet zou moeten zijn, omdat vergelijking goed is voor ons als stad, zodat we kunnen weten hoe we ons ontwikkelen in vergelijking met andere landen, zodat we onze strategie voor de toekomst kunnen kennen en kunnen groeien. Cecilia hoopt ook dat haar deelname aan deze ambassador One Day Jonge Indonesiërs zal aanmoedigen deel te nemen aan vele activiteiten waarbij buitenstaanders betrokken zijn, omdat de jonge Indonesiërs door deze activiteiten veel kunnen leren over diplomatie en internationale politiek. Het ambassador One Day evenement dat door de Deense ambassade wordt georganiseerd in samenwerking met het Habibi Center, is de vijfde keer sinds het voor het eerst plaatsvond in 2013. Naast de mogelijkheid om ambassadeur Christensen te vergezellen bij het uitvoeren van zijn taken, reisde Cecilia in het najaar naar Kopenhagen, Denemarken voor een weekend. In Kopenhagen zal Cecilia een ontmoeting hebben met ambtenaren van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassadeur van de Republiek Indonesië in Kopenhagen en andere relevante instellingen, waaronder jeugdorganisatie, om de bilaterale betrekkingen tussen Denemarken en Indonesië te versterken. Luisteraars, nu gaan we in de laatste nieuws voor vandaag. Zoetwatervisconservatie in Indonesië vereist een serieuze attentie verbonden instelling. Experts, onderzoekers, praktijkmensen en waarnemers van vis, afkomstig van onderzoeksinstituten, universiteiten, overheidsinstellingen en marktspelers van SDE-researchers zullen naar verwachting samenwerken om de kennis voor zoetwatervis in Indonesië te behouden. Als een tropisch land heeft Indonesië verschillende soorten zoetwatervis die speciale aandacht nodig hebben voor het behoud ervan. Het hoofd van het onderzoekscentrum voor limnologie, Indonesisch Instituut voor Wetenschappen, Fauzan Ali, in de margen van het 10e Nationale Visseminar en het 5e Indonesische Genootschap voor Antologie, Congres in Lipi Onderzoekscentrum voor Biologie Lipi in Cibinong Bogor, West-Java.
Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan hasil-hasil penelitian itu ke masyarakat. Jadi sekarang kami sedang menggalakkan kepada Pemda-pemda yang terkait.
Het is van het grootste belang hoe de resultaten van onderzoek aan de gemeenschap kunnen worden geleverd. Dus nu promoten we local government met betrekking tot wateren, aquatisch ecosysteem gerelateerd aan visserij, dat zeldzame goederen die in de gebieden bestaan. We moeten ontwikkelen. Dus werken met lokaal bestuur. Zeker, we werken samen met de regenschap van de regering van Samosir om de Batak-vissen te behouden. Die zijn begonnen met zeldzame pora-pora-vissen die in 2013 een huis hadden gekregen en nu plotseling zijn verdwenen. Het zou ook samen onze zorg moeten zijn. Het gaat dus niet alleen om onderzoek voor onderzoekers, maar ook om de resultaten van onderzoek aan het publiek over te brengen. Ondertussen zei Wichaksono, het hoofd van het Centrum voor Biologisch Onderzoek van LIPI, dat de kennis over de instandhouding en het gebruik van visbronnen nog steeds laag is. Dus is het gebruik niet optimaal. Daarom volgens Wichaksono een van de inspanningen om bewustzijn van kennisbenutting te bevorderen, dat wil zeggen met de communicatie en discussie tussen onderzoekers en praktijkmensen weer resultaten aan het publiek kunnen worden voorgelegd. Luisteraars, dat was het recente nieuws voor vandaag.
Commentaar. Het uitzicht van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij in het commentaar. De verzwakking van de waarde van rupiah. Het is ongeveer 3 weken geleden de rupiah verzwakte. De markt is al bang dat de impact van deze verzwakking een impact zal hebben op de binnenlandse economie. Er is onmiddellijk beleid nodig, met name van Bank Indonesia en de regering, om de verzwakking van rupiah tegen dollar te overwinnen. Laat het incident in 1997 niet gebeuren, toen de val van de waarde van rupiah tegen de dollar een van de oorzaken werd van de ineenstorting van het regime van de nieuwe orde. De afname van de waarde van rupiah ten opzichte van de Amerikaanse dollar reageerde wezenlijk en positief door de vice-president. Volgens vice-president Yusuf Kalla zou de positieve impact van de wisselkoers van rupiah ten opzichte van de dollar op het niveau boven de 14.000 te raken. De exportinkomsten van Indonesië kunnen opdrijven. Aan de andere kant zal de verzwakking van de rupiah invloed hebben op de stijgende prijzen van geïmporteerde grondstoffen. Vice-president Yusuf Kalla zei echter dat dit kan worden opgelost door enkele partijen aan te moedigen om tegelijkertijd export te produceren. Gerelateerd aan de verzwakking van de rupiah legde de minister van Financiën, Sri Mulyani Indrawati, uit dat de verzwakking van de rupiah plaatsvond als gevolg van het marktsentiment in reactie op verschillende Amerikaanse beleidsmaatregelen. Inclusief een verhoging van de referentie rente. Om de Indonesische economie te behouden, zei minister Sri Mulyani dat de regering samen met Bank Indonesia de economische basis zal versterken door verschillende beleidsmaatregelen uit te vaardigen om de markt te stabiliseren. Ondertussen zei de econoom Meibang Juniman dat de verzwakking van de rupiah heeft plaatsgevonden sinds Bank Indonesia in augustus en september vorig jaar 2 keer zijn benchmarkrente of 7-daagse reverse repo rente verlegde van 4,75% naar 4,25%. Volgens Juniman, omdat de bezuiniging al veel geld uit is, zo verzwak en dit geeft aan dat beleggers geen lage rente willen. Ondertussen de huidige trend, erken Juniman, ontwikkelde en ontwikkelingslanden hebben de neiging om de rente te verhogen in vergelijking met de neerwaartse richting. De conditie is anders dan vorig jaar. De verzwakking van de rupiah is momenteel een van de bedreigingen voor groeidoelstellingen. Met de verzwakking van het doelwit van 5% werd rupiah als moeilijk te bereiken gezien. Bovendien is het grote fonds van dit jaar nodig om tegelijkertijd regionale verkiezingen op het hoofd te houden. Bank Indonesia en monetaire managers zouden ook het voorstel moeten overwegen om de rentetarieven aan te passen. The overhead zou ook de APBN moeten herzien door rekening te houden met de mondiale situatie en schommelingen in de rupia-valuta. De overheid zou op deze factoren moeten letten, zodat de rupia niet blijft afnemen. Met goed vooruitzicht maakte de daling van de rupia andere sectoren niet slechter, zodat de monetaire gebeurtenis van 1997 niet opnieuw plaatsvond. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zullen beginnen met de gebeurtenis van 10 mei 1940. De Duitse troepen vielen Frankrijk, België en Nederland aan. Onverwacht drong Duitsland, Frankrijk, België en Nederland binnen. Nederland en België worden overweldigd door de blitzkrieg-tactieken in een zeer korte tijd. Blitzkrieg is een militaire strategie waarin Duitse troepen snel aanvallen van verschillende elementen. De Duitse strijdkrachten gebruiken de combinatie en coördinatie van lucht-, zij- en lijnstrijdkrachten. Een plotse, snelle en onverwachte aanval verhoogde de paniek van de Franse, Belgische en Nederlandse strijdkrachten en het concept van deze strategie van blitzkrieg in het algemeen tot nu toe nog steeds toegepast door de militaire wereld. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van de inauguratie van Nelson Mandela als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela werd verkozen tot president en diende van 10 mei 1994 tot 14 juni 1999 tot president van Zuid-Afrika. Mandela werd de eerste zwarte president met Willem de Klerk als plaatsvervangend president. Mandela wordt ook beschouwd als een antidiscriminatiefiguur voor zwarte mensen of apartheid. De regering van Mandela richt zich op inspanningen om de apartheid te elimineren door racisme, armoede en ongelijkheden en verzoening uit te roeien. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van 10 mei 2012. Bommen in Damascus lieten 55 doden en 400 gewonden achter. Een autobom werd ontploft buiten een militaire inlichtingensamenstelling in Damascus, Syrië. Bommen met meer dan 1000 kilogram van dit explosief scheurden de buitenkant van een gebouw met 10 verdiepingen. 55 mensen werden doodverklaard en bijna 400 anderen gewond. De bom is de dodelijkste aanval sinds de Syrische burgeroorlog. De Syrische regering zegt dat de bommenwerpers terroristen zijn die door buitenlanders worden gefinancierd. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is De regering bereidt presidentiële regeling voor actieplan van quick reductie. De regering werkt aan een presidentieel decreet betreffende het nationale actieplan voor quick reductie en eliminatie of RAN-PPM als onderdeel van wet nummer 11 van 2017 over de ratificatie van het verdrag van Minamata in zaken quick of ratificatie van Minamata-verdrag in zaken quick. Het hoofd van onderzoekscentrum in plaats van Quality Development and Environment Laboratory van het ministerie van Milieu en Bosbouw, Herman Hermawan, op de persconferentie van het ministerie op dinsdag 8 mei 2018 legde het actieplan uit dat het nationale actieplan 4 prioriteitsgebieden zou omvatten. Eerst kleinschakelijke goudwinning, productie, energie en gezondheid. De regering van Indonesië heeft op 20 september 2017 wet nummer 11 2017 geratificeerd over het verdrag van Minamata in zaken quick conversie. Een verdrag dat gericht is op de bescherming van de volksgezondheid tegen de gevolgen van emissies en de uitstoot van quick uit antropogene bronnen. Herman Hermawan onthulde dat als gevolg van de ondertekening van de ratificatie van het verdrag moet elk land de uitwisseling van informatie over de behandeling van quick in zijn land op basis van de bepalingen van het verdrag vergemakkelijken. En dat omvat ook alternatieve technologieën die worden gebruikt om quick gebruik te vervangen. Hij zei ook dat quick management in Indonesië een alomvattende strategie vereist, gebaseerd op IPM en op wetenschap en technologie dat multidisciplinaire en integrerende effectieve instellingen en participatie door de gemeenschap is. Herman Hermawan voegde eraan toe dat de regering van plan is om een quick onderzoeks- en monitoringforum op te richten om samen met alle belanghebbenden de productie, distributie en het gebruik van quick te verminderen en te elimineren ter ondersteuning van het quickvrije Indonesië programma tegen 2030. De bron van quick in Indonesië is afkomstig van de invoer en de binnenlandse productie van de verwerking van cycloonstenen en bijproducten uit de olie- en gassector. En de kleinschalige goudmijnsector levert volgens het Bandung Institute of Technology en Bali Focus in 2012 de grootste bijdrage aan de uitstoot van quick naar het milieu tot 57,5%. Daarom is het noodzakelijk om alternatieve technologie voor goudverwerking zonder quick te ontwikkelen die relatief veiliger is. In dit geval stelt BPPT, Technology Research and Application Agency, onder andere de toepassing voor van de verwerkingstechnologie op basis van de eigenschappen van het erts en het vermogen van de technologie op verschillende plaatsen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de mooie watervallen in Papua. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. luisteraars, waterval Kitty Kitty is een toeristische bestemming in het gebied van Fak Fak, West-Papua, Oost-Indonesië. Deze waterval heeft een enigszins unieke naam en geeft de sensatie van buitengewoon toerisme. Misschien stroomt de waterval meestal naar een krater eronder, zoals u kunt zien in de waterval Tongkat Medan in Noord-Sumatra. Maar in het gebied van Fak Fak, West-Papua, zal u de waterval vinden die direct in de open zee stroomt. En deze waterval lijkt een beetje op het Jargonstrand in Yogyakarta. In de omgeving van deze waterval kunt u in één keer van twee attracties genieten, namelijk strandattracties en watervallen. Rondom de toeristische locaties liggen een panoramisch uitzicht op de bergen, tropische regenwouden en stranden met kristalhelder blauw water. Als het water terugtrekt, vormt het een strand onder de waterval. En omgekeerd, als het water getij is, blijft de waterval zonder enige beperking stromen. Zorg er dus voor dat het zeewater achteruit gaat wanneer u deze bensinswaardigheden bezoekt, zodat u tegen de kerttijd kunt genieten van twee toeristenattracties. Kitty Kitty Waterval dat wordt genoemd door de lokale bevolking om een watervallenkamer die onmiddellijk in de zee viel. Deze waterval biedt ook de schoonheid van de onderwaterwereld, met prachtige koraalriffen en verschillende soorten kleurrijke vissen. Als u een visliefhebber bent, staat deze plaats bekend als een paradijs van mensen die van vissen houden. Daarnaast kunt u ook andere activiteiten ondernemen, zoals kamperen, duiken en snorkelen om te genieten van de natuurlijke schoonheid onder de zee. Kitty Kitty Waterval heeft niet alleen de schoonheid van de onderwaterwereld, maar de heterogene bosstuinen zullen ook uw ogen verwennen tijdens de reis met speedboot en longboot. Om de Kitty Kitty Waterval te bereiken, kunt u vanaf de haven van Fak Fak een speedboot of een lange boot nemen van ongeveer 3 of 4 uur rijden. Maar de kosten van het huren van speedboten vanuit de haven van Fak Fak zijn vrij duur. U moet ongeveer 3.500.000 betalen, maar de huurprijs van de speedboot zal vergelijkbaar zijn met de schoonheid en de aangeboden sensatie. Voor binnenlandse of buitenlandse toeristen die een visserijhobby hebben, bezoek dan de waterval Kitty Kitty. Maar vergeet niet om schoon te houden en de omgeving niet te beschadigen zodat de natuur mooi blijft. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het waterval van Kitty Kitty in Fak Fak, provincie Papua. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! Ik ben nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. En heb je van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier.
De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta, in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen diversiteit in Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Indah Heriani in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u naar het provincie Gorontalo te gaan om het Suawatal terug te leren kennen. Luisteraars, volgens de Internationale Linguistische Organisatie in 2012 is Suawatal geclassificeerd als verteller in slechts ongeveer 5000 sprekers. De Suawatal-status volgens SIL was opgenomen in categorie 7 of verschoven. Deze voorwaarde betekent dat Suawatal niet goed is afgedaald naar de volgende generatie. De verschuiving naar Suawatal vindt ook plaats door de komst van de andere talen uit Suawa, waarvan er één de taal is van Gorontalo. Het is ironisch omdat Suawatal volgens de Suawatal-reconstructie de voorloper van de Gorontalo-taal is. Luisteraars, dit is de woorden in het Suawatal. Mopobarani, die betekent aanmoedigen. Mobote, die betekent zeilen. Motitibarani, die betekent zich durven. Mobaalango, betekent doorkruisen. Luisteraars, dit is een paar zinnen voorbeelden in het Suawatal. Waku mopobarani onota aligo mobote. In het Nederlands, dit betekent, ik moedig hem aan om te zeilen. Mopobarani onota sababu tikakanota politie. Dit betekent, hij durft omdat zijn broer politie is. Waku motitibarani mobaalango odutuna. In het Nederlands, dit betekent, ik durf me om de rivier door te kruisen. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
Als u kritiek en suggesties heeft, kunt u ze per e-mail sturen naar onze e-mailadres foyi@foyinews.id.
of our social media pagina of Facebook The Voice of Indonesia, of Twitter at VOI Indonesia. That was het programma Bahasaku als maatschappij media van de regionaal talen in Indonesia.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversion. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië voor de hele wereld. We zijn weer terug met mij Sabrina in het programma Muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we nostalgische popliedjes van Nicky Astria. En als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Uang. Veel luisterplezier en blijf toen met ons alleen maar in www.voyenews.id.
Uang bisa bikin horat selantiara kepala, uang bikin mabuk kepaya.
Cloisters, Nicky Astria is een legendarische vrouwelijke rockzangeres in Indonesië. Oorspronkelijk werd een Nicky Astria talent uitgevonden door een Indonesische rockband-gitarist, God Bless Ian Antono. Tijdens de carrière van Nicky als zangeres was Ian Antono producer op verschillende albums van Nicky Astria. Daarom geen wonder als de kleur van muziek van Nicky zo gehecht is aan muziek van Ian Antono. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar andere liedje van Nicky Astria met de titel Biar Semua Hilang. Veel luisterplezier!
Getar asmara pun pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok berpisah untuk selama-lamanya, agar takkan lagi ku rasa luka derita hidup bersama. Usah lagi berpisah
sesali.
Loisters dat was het liedje Biar Semua Hilang door Nicky Astria. Dit nummer is opgenomen in het album Tangan-Tangan Setan dat in 1986 werd uitgebracht. Dit album doet Nicky in de Indonesische muziekscene stijgen. Het album Tangan-Tangan Setan kreeg een positieve reactie van Indonesische muziekliefhebbers. Dus geen wonders als dit album de prijs van BASF Award won met de beste verkoop van rockalbums. Dit helemaal daarboven bleef Nicky Astria succes behalen. Zij slaagden erin zichzelf te maken als een top rockzangeres in Indonesië met de bijnaam Lady Rocker. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we nog andere twee liedjes van Nicky Astria met de titel Misteri Cinta. Veel luisterplezier en tot volgende editie.
Di pantai ini.
Penoit Jakarta, RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia. RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia, is the international outstanding fund RRI.
We zijn er elke dag uit op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB, of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC, of op frequenties W1515 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogram@rri.gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldins, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.